Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van de lofzang van Simeon. Het tweede vers, dat is het versje van de schoolkinderen van groep 1 en 2. Zo laat gij, Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede, nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt, gezien heeft op zijn bede. De lofzang van Simeon, het is het tweede vers. De schriftlezing voor deze middag is uit de profetie van Ezechiël, het 36e hoofdstuk, vanaf vers 16 tot en met 38. Ezechiël 36, vanaf vers 16 tot 18. Maar doen we met de kerk der eeuwen, belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we dan nu Ezechiël 36 vanaf vers 16. Wijders geschiedde des Heer een woord tot mij, zeggende, Mensenkind, het huis Israëls, als zij in hun land woonden, toen verontreinigden zij datzelfde met hun weg en met hun handelingen. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinheid eener afgezonderde vrouw. Daarom goot ik mijn grimmigheid over hen uit, om des bloeds wil dat zij in het land vergoten hadden, en om hun drekgoden waarmede zij dat verontreinigd hadden. En ik verstrooide hen onder de heidenen, en zij werden verspreid in de landen. Ik oordeelde hen naar hun weg en naar hun handelingen. Als zij nu tot de heidenen kwamen waarheen zij getogen waren, ontheiligden zij mijn heilige naam, omdat men van hen zeiden, deze zijn het volk des Heren en zijn uit zijn land uitgegaan. Maar ik verschoonde hen om mijn heilige naam, die het huis Israëls ontheiligde onder de heidenen, waarheen zij gekomen waren. Daarom zeg tot het huis Israëls, zo zegt de Heere Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt, onder de heidenen waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen, en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden van al uw onreinigheden, en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u, en ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u, en ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen, en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult mij tot een volk zijn, en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinheden, en ik zal roepen tot het koren, en zal dat vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere Heere, het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls. Alzo zegt de Heere Heere, ten dagen als ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. En het verwoeste land zal bebouwd worden, in plaats dat het een verwoesting was voor de ogen van een ieder die erdoor ging. En ze zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden, en de eenzame en de verwoeste en verstoorde steden zijn vast en bewoond. Dan zullen de heidenen, die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn, weten dat ik, de Heere, de verstoorde plaatsen bebouw en het verwoeste beplant. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. Alzo zegt de Heere, Heere, daarenboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat ik het hun doe. Ik zal hen vermenigvuldigen van mensen als schapen, gelijk de geheiligde schapen, gelijk de schapen van Jeruzalem op haar gezette hoogtijden. Alzo zullen de eenzame steden vol zijn van mensenkudden, en zij zullen weten dat ik de Heere ben.
Gemeente, laten we nu zingen uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt, het zesde vers van Psalm 25.
Thank you.
Gemeente, met de hulp van de Heere hoop ik vanmiddag voor u een preek te lezen van Florentius Costerus over Ezechiël 36, vers 26b. Dus vers 26b uit het u voorgelezen hoofdstuk, waar het woord van de Heere al dus luidt. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. Laten we dan nu gaan zingen uit Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. En ook vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. 67 en 69 van Psalm 119. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. In de bekering van de mens hebben we zowel met het slechte als met het goede te maken. Zowel met zonde als met deugd. Van het kwade moeten we ons afwenden en het nalaten. Het goede moeten we omhelzen en doen. De algemene les uit Psalm 34 vers 15 luidt immers: wijk af van het kwade en doe het goede. In Amos 5 vers 15 lezen we: haat het boze en heb het goede lief. En in Romeinen 12 vers 9: heb een afkeer van het boze en hang het goede aan. Maar als we het kwade echt willen vermijden en nalaten, moeten we het in zijn wortel en oorsprong aantasten. De oorzaak ervan moet weggenomen worden. Wie onkruid wil uitroeien, moet niet alleen de opgeschoten bladeren afsnijden, maar het met wortel en al uittrekken. Als we echt het goede willen doen, zullen we ons daarin met alle macht en volharding moeten oefenen. Het is immers nodig dat het inwendige werkzame beginsel verbeterd en geheiligd wordt. Daarom gaat de Heere onze God in de vernieuwing en bekering van de mens op dezelfde manier te werk. Hij zet niet alleen het mes in het uiterlijk handelen van de mens, maar hij tast hem juist in het hart aan. Hij bewerkt en hervormt en verbetert dat. Zo luidt ook de belofte: ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. In het voorafgaande vers heeft de Heere een nieuw hart en een nieuwe geest beloofd. En nu gaat hij duidelijker uitleggen hoe hij dat wil uitwerken. Hij doet dat door het stenen hart weg te nemen en in de plaats daarvan een vlezen hart te geven. Dat zijn ook de twee aandachtspunten waarop we hier willen ingaan. We spreken over het stenen hart en het vlezen hart, en we letten daarbij eerst op wat de Heere wil wegnemen en ten tweede wat hij wil geven. Dus het stenen hart en het vlezen hart, eerst wat de Heere wil wegnemen en daarna wat hij wil geven. Hij spreekt over het hart. We moeten dat hart niet opvatten in de zin van het lichaamsdeel dat in onze borst aanwezig is. Dat beweegt voortdurend zolang de mens leeft en laat het bloed voortdurend uit en instromen. Maar het gaat over het gemoed van de mens, de geest van de mens, zijn verstand, zijn wil en al de krachten en emoties die daartoe behoren. Dit hart noemt de Heere een stenen hart. In de oorspronkelijke taal staat letterlijk hart van steen. Dat was de gewoonte in het Hebreeuws. Wij zeggen in onze taal meestal stenen hart. Dat hart wordt absoluut niet zo genoemd in verband met zijn wezen en de geschapen natuur. Want de mens is niet alleen levendig en gevoelig, maar ook een redelijk schepsel. Hij is begaafd met verstand, oordeelsvermogen en wil. Hij gebruikt dat verstand en oordeelsvermogen ook. Ja, want hoe verdorven de mens ook is, hij bedrijft de zonde niet als een steen, zonder nadenken. Maar volgens zijn verstand en oordeelsvermogen en de begeerte van de wil. Het wordt echter een stenen hart genoemd in verband met de morele eigenschappen en vanwege het feit dat het ongeschikt en onbekwaam is tot het goede. Dit stenen hart zetelt in het vlees, want de Heere zegt: ik zal het wegnemen uit uw vlees. Dan moet het zich dus in het vlees bevinden. Het vlees wordt in de Heilige Schrift soms opgevat als dat zachte en lijvige deel van het lichaam dat van de huid, het vel en de beenderen onderscheiden wordt. Been van mijn benen en vlees van mijn vlees, zei Adam in Genesis 2 vers 23. En hetzelfde lezen we in Lucas 24. Soms wordt het gebruikt voor het lichaam tegenover de ziel. Daar is niets geheels in mijn vlees. En Paulus spreekt over de besmetting van het vlees en van de geest. Dat wil zeggen van het lichaam en van de ziel. In andere plaatsen betekent het de gehele mens en de menselijke natuur. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Als het nu hier over het vlees gaat, is dat een dubbele figuurlijke manier van spreken, waaronder we allereerst het lichaam moeten verstaan, maar vervolgens wordt door het lichaam de hele mens aangeduid. Het is dus precies hetzelfde alsof hij zei, het stenen hart dat in u is. De Heere beschouwt het dus als een vaststaand feit dat het hart van een onwedergeborene een stenen hart is. Als de mens met God te maken krijgt in de wedergeboorte, is zijn hart als steen. Over Nabal werd getuigd dat zijn hart in het binnenste van hem bestierf en dat hij werd als een steen. Zo is het met alle onwedergeborenen. Hun hart is in hen bestorven, het is dood en aan een steen gelijk. Een steen is hard en weerbarstig. Men kan er niets indrukken, maar men moet het er met een scherpe en goed geslepen beitel inslaan. Het hart van een onwedergeborene is ook hard en weerbarstig. Het is onwillig en onbekwaam om iets goeds te ontvangen, tenzij dat de Heere door zijn sterke hand dat daarin drijft. Dat is ook de reden waarom zo'n hart vergeleken wordt met steenachtige grond waarop het zaad van Gods woord geen vat kan krijgen. Ja, het is er altijd toe geneigd de werkingen van de geest tegen te staan. Het is wel waar dat de Heere die tegenstand in de bekering overwint en wegneemt. Maar van nature is het hart zo gesteld dat het niet anders kan dan tegenwerken. Hier komt nog bij dat deze hardheid door het dikwijls herhalen van de zonde dagelijks erger wordt. Het is er net eender mee als met de niersteen in de blaas. Door het steeds toestromen van lichaamsvocht en het voortdurend neerslaan van fijn gruis koekt die aan en krijgt die een nieuwe korst, zodat ze van dag tot dag groter wordt. Mensen die veel werk doen met hun handen, krijgen eelt en harde plekken op hun handen. Zondaars die van het zondige hun gewone werk maken, krijgen niet minder eelt en harde korsten op hun hart. Het ganse huis van Israël is stijf van voorhoofd, en ze zijn hard van hart, zegt de Heere in Ezechiël 3. En de profeet Zacharia zegt dat ze hun hart zo hard als een diamant maakten. Een steen is gevoelloos. Een onwedergeboren hart is een ongevoelig hart. Het is ongevoelig ten opzichte van de zonde. Het doet niet alleen de zonde, maar voelt zich ook rustig in de zonde en heeft er geen pijn van. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods door de onwetendheid die in haar is, door de verharding van haar hart, welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven, lezen we in Efeze 4. Zo was de toestand van Israël ook, niet alleen zondig, maar ongevoelig in de zonde. Zoals de Heere in Jeremia 8 vers 6 klaagt. Ik heb geluisterd en toegehoord. Ze spreken wat niet recht is. Daar is niemand die berouw heeft over zijn boosheid en zegt, wat heb ik gedaan? Een ieder keert zich om in zijn loop, zoals een teugelloos paard in de strijd. Het is ongevoelig ten opzichte van Gods genade en weldaden. Wordt aan de goddeloze genade bewezen, hij leert geen gerechtigheid. Hij drijft onrecht in een geheel rechtvaardig land. Hij ziet de hoogheid van de Heere niet aan. Het is ook ongevoelig ten opzichte van Gods dreigementen en waarschuwingen. Noach mag Gods gerechtigheid prediken. Noach mag een ark bouwen om hem en zijn huisgezin te redden. Maar de kinderen der mensen zijn zo ongevoelig als stenen. Ze eten, ze drinken, ze trouwen en geven ten huwelijk totdat Noach in de ark gaat. Ze erkennen het niet tot de zondvloed over de aarde komt. Amos mag het wee uitroepen en met de gevangenis dreigen. Israël trekt er zich niets van aan en stelt de kwade dag ver weg, lezen we in Amos 5. Ze zijn ongevoelig onder de oordelen. Gij hebt hen geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Gij hebt ze verteerd, maar ze hebben geweigerd naar de teugel te luisteren. Ze hebben hun gezichten harder gemaakt dan een steenrots. Ze hebben zich geweigerd zich te bekeren, zegt Jeremia. Een steen is onbuigzaam. Men kan een steen breken, maar men kan die niet buigen. Zo is ook het hart van een onwedergeboren mens stug en onbuigzaam. De Heere mag gebieden en verbieden. Hij mag beloven en dreigen. Hij mag slaan. Het onwedergeboren hart gaat er niet voor opzij. Zolang de almachtige kracht van God dat hart niet verandert. Deze kinderen zijn hard van aangezicht en stijf van hart. Ezechiël 2. Ik sprak u aan in uw grote voorspoed, maar u zei, ik zal niet horen, klaagt Jeremia. Salomo drukt die onbuigzaamheid van het hart levendig uit in Spreuken 27. Als stootte u een dwaas in een mortier met een stamper in het midden van het gestoten graan, zijn dwaasheid zou van hem niet wijken. Een voorbeeld van zo'n hart vindt men in koning Belshazzar. Hij had gezien hoe de Allerhoogste zijn vader Nebukadnezar van de troon geworpen had, uit de gemeenschap van de mensen verstoten en zijn hart aan de beesten gelijk gemaakt. Toch had hij zich niet willen buigen onder de heerschappij van die grote God, maar hij was even trots en ongezeggelijk gebleven. Daarom sprak Daniël hem zo nadrukkelijk daarover aan. En gij, Belshazzar, zijn zoon, hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles goed geweten hebt. Het is dan ook terecht dat het hart een stenen hart genoemd wordt. Zo was het hart van het afgedwaalde Israël. Naast al de bovengenoemde klachten en verklaringen die we uit de profeten hebben gehoord, geeft de Heere deze beknopte beschrijving van zijn toestand, omdat ik wist dat u hard bent en uw nek een ijzeren zenuw is en uw voorhoofd koper. Wat kon de Heere meer zeggen om zijn afschuwelijke hardheid, ongevoeligheid en onbuigzaamheid uit te drukken? Zo is het hart van ieder mens voor hij vernieuwd en wedergeboren is. Anderen mogen vleiende woorden spreken over de natuurlijke mens, zijn verdorvenheid verkleinen en zijn kundigheid vergroten. Het is zeker dat zijn hart even ondeugdelijk en onbekwaam is om Gods wil te verstaan, zijn genade aan te nemen en zijn woord te gehoorzamen als een steen. De Heere spreekt zelf zo. Hoe kunnen wij dan minder scherp spreken? De natuurlijke mensen kunnen wel vrolijk doorleven en van vreugde dansen. Ze zijn toch ellendige en ongelukkige mensen. Ze dragen een steen in hun vlees. Ze zijn met een stenen hart geboren en dat groeit nog dagelijks aan. Een steen in de nieren of in de blaas kan hooguit het lichaam doden en verder niet. Maar als de steen in het hart niet weggenomen wordt, doodt hij zowel de ziel als het lichaam. Vanwege uw hardheid en onbekeerlijk hart vergadert u voor uzelf toren als een schat in de dag van de toren en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. Zijn ze dan niet ellendig? Maar luister hier nu naar een woord van genade. Hier komt die grote meester die het hart geformeerd heeft. Hij hoeft bij het opensnijden niet te zoeken. Hij hoeft met de tang of spatel er niet in te wroeten. Hij heeft het hart in zijn hand en zegt: ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. Het is de juiste en correcte werkwijze in de geneeskunde dat een geneesheer eerst het kwaadaardige, het verdorvene wegneemt, eer hij nieuw vlees zoekt en de wond dichtmaakt. Als iemand een koud gezwel heeft, moet de harde en taaie materie eerst tot rijpheid gekomen zijn, alvorens het losgemaakt en eruit gehaald wordt, en de patiënt genezen kan worden. De wond moet eerst gereinigd zijn, voor men er verbandpleisters op mag leggen. Als iemand koud vuur in zijn lichaam heeft, dat is een zeer gevaarlijke infectie, ook wel gangreen genoemd, moet het dode, rottende vlees eerst gescheiden en losgesneden worden, eer men middelen gebruikt om nieuw vlees op die plaats te laten groeien. Zo moet ook eerst die vuile verdorvenheid, dat dode vlees, dat stenen hart weggenomen worden, voor er een nieuwe levenshouding ingebracht kan worden. Deze orde houdt de Heere ook hier aan. Hij belooft in de eerste plaats het stenen hart weg te nemen. Begrijp me goed, niet het hart zelf, maar de hardheid, de ongevoeligheid en onbuigzaamheid die zich in het hart bevinden en die het als een steen maken. Maar is dat nu alles? Zal de Heere het daarbij laten? Nee. De Heere belooft in plaats van het stenen hart een vlezen hart te geven. Toen de mens ooit door God werd geschapen, werd hij niet geschapen in een natuurlijke staat zonder meer, maar goed en naar Gods evenbeeld, in ware gerechtigheid en heiligheid. Dat beeld werd tegelijk met zijn natuur geschapen en in de mens ingeschapen. De mens werd goed door God gemaakt. Alleen zie, dit heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft. Maar zij hebben vele vonden gezocht. Maar nu, als de mens nu geboren wordt, wordt hij niet in een onschuldige staat geboren, zoals wit papier, niet goed en niet kwaad, maar verdorven, geheel ontdaan van de oorspronkelijke gerechtigheid, onbekwaam tot het goede en geneigd tot het kwade. Adam gewonnen zoon, niet naar Gods beeld, maar naar zijn eigen gelijkenis en naar zijn evenbeeld, lezen we in Genesis 5. Wanneer de mens nu herschapen en wedergeboren wordt, wordt hij ook niet tussen die twee naturen ingesteld. Maar zodra de oude mens wordt gedood, wordt de nieuwe mens in hem ontvangen en geboren. Als het stenen hart wordt weggenomen, wordt direct op hetzelfde moment en ogenblik een vlezen hart in de plaats daarvan gebracht. De ondergang van het ene is de opgang van het andere. En ik zal u een vlezen hart geven. Naast de verschillende betekenissen van het vlees die in het voorafgaande al genoemd zijn, wordt het dikwijls ook opgevat in een kwade betekenis, namelijk als de verdorven natuur tegenover de geest. In die zin is een vlezen hart dus een hart dat de zonde lief heeft, in de zonde leeft en de boze begeerte van het vlees opvolgt, doende de wil van het vlees en van de gedachte. Maar hier wordt het in een goede betekenis genomen en tegenover het stenen hart gesteld. Zoals namelijk het vlees zacht, gevoelig en buigzaam is, zo wil de Heere hier zeggen dat hij in plaats van dat harde, ongevoelige en onbuigzame hart aan hen een week gevoelig en buigzaam hart wil geven. Dat houdt dus in dat een vlezen hart en een geestelijk hart hier hetzelfde betekenen. Hieruit blijkt dat het een voorrecht is van de bondgenoten van het genadeverbond dat de Heere hem verlost van het stenen hart en hun een vlezen hart geeft. Het verbond der werken laat de mens zoals hij is. Het dreigement luidde: ten dagen als u daarvan eet, zult u de dood sterven. Daarmee wordt niet alleen de lichamelijke dood bedoeld, maar ook de geestelijke, waardoor Gods geest zich van de ziel zou afscheiden. Dat laat die mens onder die vloek liggen. Ja, het verbond der werken laat door alles wat de mens overkomt het hart meer en meer verstenen. Hoe meer het de wet hoort, hoe steenachtiger en weerbarstiger het wordt. De zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewerkt. Want zonder de wet is de zonde dood, zegt de apostel. Maar in het genadeverbond komt de Heere onze God en hij neemt die steenachtigheid weg. Hij zet daarvoor in de plaats zo'n gestalte en geschiktheid dat het bekwaam is Gods beeld te ontvangen en zich te buigen naar Gods wil. Dat is werkelijk een grote weldaad. In de natuur is het iets heilzaams, iets bijzonders, dat er mensen zijn die het verstand en de vrijmoedigheid hebben om mensen die door een niersteen gekweld worden en de pijnen daarvan dagelijks ondervinden, te onderzoeken en de steen bij hen te verwijderen. Maar die kunde is nog zo onvolmaakt dat vele patiënten gelijk met de steen ook het leven verliezen en nooit de gehele gezondheid terugkrijgen. Maar onvergelijkbaar veel groter is de weldaad en het meesterstuk dat de Heere onze God, de ellendige mens die zijn zekere dood tegemoet zag, verlost van die dodelijke steen van het hart en hem helemaal geneest. Te meer is dat zo, omdat de hand van de Heere nooit in iets faalt. En ook in deze zaak niet. U zult misschien vragen, wordt dan het stenen hart in de wedergeborenen zo weggenomen dat zij totaal van alle steenachtigheid verlost zijn en dat hun hart geheel en al een vlezen hart is? Nee, dat is niet zo. De wedergeborenen ondervinden nog dagelijks veel steenachtigheid, hardheid en ongevoeligheid in zich. Het gebeurt nog dikwijls dat ze Gods woord horen en lezen en dat het op hen als een vreemd woord overkomt, alsof het hun helemaal niet zou aangaan. Hoe vaak bevinden ze zich in een toestand dat ze bidden, maar dat hun hart als een steen zonder gevoel is. Als de Heere hun goed doet, worden ze niet ontstoken met liefde en dankbaarheid, maar blijven ze even gevoelloos en doods. Als de Heere hen slaat, maakt dat weinig indruk op hen. Net als van de discipelen getuigd wordt, ze hadden niet gelet op het wonder van de broden, want hun hart was verhard. Het is zelfs zo dat ze hiervan niet eerder helemaal verlost zullen worden dan met hun sterven. Toch is er wel een groot verschil tussen hen en de onwedergeborenen. Het hart van de onwedergeborenen is enkel steen. Niets anders dan steen. En die steen van het hart ervaren ze niet als zwaar en pijnlijk. Ze willen altijd wel zo leven, het verveelt hun niet. Die steen ligt op een goede plaats. Maar de wedergeborenen zijn er niet mee tevreden. Zij ervaren de moeite en de pijn ervan. Ze zuchten en klagen erover. Ja, ze roepen dikwijls in het grootste en hartgrondigste verdriet uit: Heere, waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? Ze zijn dan echter wel van de overheersende ongevoeligheid en hardheid verlost. Het zijn alleen de overblijfselen die nog aan hen kleven. Het is als het ware het gruis van de steen dat hun nog pijn doet. Hier vinden we nu opnieuw een duidelijk bewijs waaruit we te weten kunnen komen of wij deel hebben aan het genadeverbond. Dat is namelijk zo als we innerlijk ervaren dat we een vlezen hart in plaats van een stenen hart hebben. Om daar op de juiste manier over te oordelen en onszelf niet te misleiden, moeten we van tevoren wel op twee dingen letten. In de eerste plaats moeten we daar niet over oordelen als we plotseling door bepaalde gevoelens overvallen worden of korte tijd daarna. Want het kan gebeuren dat wereldse mensen bij een of andere gelegenheid zeer van hun stuk gebracht zijn en dat ze zo week en meegaans zijn dat men ze als het ware om de vinger zou kunnen winden. Maar dat duurt slechts een korte tijd. Dat ziet men in Farao. Stadhouder Felix werd zeer bevreesd na de redenvoeringen van Paulus. Agrippa riep uit: U beweegt mij bijna een christen te worden. Aan de andere kant kan het gebeuren dat de wedergeborenen zo door iets overvallen worden dat ze zo levenloos en dodig als een steen zijn. Wat dan? Wij moeten oordelen naar de gewone en regelmatige omstandigheden. In de tweede plaats moeten we niet oordelen aan de hand van de dingen die onze gevoelens ontroeren en daar invloed op uitoefenen. Het kan makkelijk gebeuren dat er gesproken wordt over ontroerende dingen, zoals het sterven van lieve vrienden of over de ellende van een oorlog of iets dergelijks. Dan kan dat zo'n ontroering teweeg brengen dat degenen die het horen week van hart en ogen worden en hartgrondig huilen. Het kan ook gebeuren dat er over enkele bijzonder schrikaanjagende dingen zo hardvochtig en wreed gesproken wordt dat het de tranen uit de ogen doet stromen en de rillingen over de rug lopen. Maar op grond daarvan kan men echt geen oordeel vellen. Dat kunnen natuurlijke ontroeringen zijn die zelfs in de versteende, onwedergeboren mensen plaatsvinden. Daardoor kan het gebeuren, wat men ook dikwijls kan waarnemen, dat dingen die andere mensen zo ontstellen in de wedergeborenen weinig of geen ontroering teweeg brengen. Vooral in degenen die al wat meer gevorderd zijn. Want deze dingen betreffen niet de zaak waar het om gaat. We moeten dus niet oordelen op grond van onze uitwendig waarneembare emotionele ervaringen, maar van wat we werkelijk weten van de zaak zelf, hoe we daarvan overtuigd zijn en hoe we die hoog achten. We moeten letten op de werkzaamheid en de vrucht die het in onze ziel heeft. Laten we daarom op de volgende vier zaken letten. Ten eerste, hoe is de verhouding van ons hart tegenover God? Een vlezen hart gaat zeer teer met God om. Het kan niet aanhoren dat God onteerd wordt en niet verdragen dat zijn heilige naam gelasterd wordt. Het ziet de schending van Gods wetten met droefheid en innerlijke pijn aan. Over Lot wordt getuigd dat hij dag op dag zijn rechtvaardige ziel kwelde door het zien en horen van de ongerechtige werken van de inwoners van Sodom. En David zegt in Psalm 119 over zichzelf: Waterbeken vlieten af uit mijn ogen, omdat zij uw wet niet onderhouden. En in vers 158: Ik heb gezien degene die trouweloos handelen, en het deed mij verdriet dat ze uw woord niet onderhielden. Ten tweede, hoe is de verhouding van ons hart tegenover Gods woord? Een vleesenhart is niet opstandig en kwaadaardig tegenover het woord van de Heere, maar het beeft en buigt ervoor. Zechanja noemt dat beven voor het gebod van God in Ezra 10 vers 3. De Heere voegt het samen, de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Materiaal dat week en zacht is, kan gebogen worden en is geschikt om de indruk van een of ander merkteken te ontvangen. Een vleesenhart is ook zo gesteld dat Gods woord daar indruk in maakt, het in de goede vorm brengt en het buigt. Toen Paulus van zijn stenen hart verlost was en een vleesenhart gekregen had, beefde hij zeer. Toen was hij bijzonder gedwee voor de stem van de Heere. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zei: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ten derde, hoe is de verhouding van ons hart tegenover Gods werken? Een vleesenhart is in het algemeen gevoelig voor Gods oordelen. Het voelt niet alleen de slagen, maar het gevoelt met opmerkzaamheid Gods hand daarin. En het heeft daar ontzag voor. In Psalm 119, vers 120 lezen we: het haar van mijn vlees is te bergen gerezen van verschrikking voor u. En ik heb gevreesd voor uw oordelen. Het onderwerpt zich aan de wil van de Heere en buigt zich voor hem neer. Het steekt de neus in het stof en zegt: Hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Het zegt wel wat het zou willen, maar als de Heere zegt: ik heb geen lust in u, buigt het zich weer neer en beantwoordt dat met een ootmoedige onderwerping. Zie, hier ben ik, hij doet mij zoals het goed is in zijn ogen. Gods weldaden, Gods grote en wonderlijke werken hebben een bijzondere indruk in het hart en voorkomen dat het hart die ernstig wantrouwt. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet mijn ziel dat zeer goed. Ten vierde, hoe is de verhouding van het hart tegenover de zonde? Het vlees van ons lichaam is zeer gevoelig. Het voelt het direct als erin gestoken of geknepen wordt. Zo is het ook precies met het vleesenhart. Dat is teer tegenover de zonde en daar gevoelig voor. Als een mens valt en struikelt, dan voelt het hart de knepen en steken daarvan. Het hart klopt en slaat ervan over. Misschien merkt iemand anders de misslag niet op, of besteedt hij er geen aandacht aan als hij het merkt. Maar het hart weet het terdege wel. Het hart voelt het en het hart is er niet tevreden over. Davids hart sloeg hem nadat hij het volk geteld had. Op deze gestalte moeten we letten. Als we die in ons ondervinden, kunnen we ons ervan verzekeren dat het stenen hart weggenomen is en dat wij een vlezen hart hebben. Voor we verder lezen gaan we eerst zingen uit Psalm 81, vers 11 en vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond, maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. 11 en 12 van 81. Nu moeten we nog één ding behandelen. We moeten op onze plicht letten en de rechte wegen inslaan om meer en meer van het stenen hart verlost te worden en een vlezen hart te verkrijgen. Wie door een niersteen of het gruis daarvan gekweld wordt, die let er wel op dat hij niets neemt wat schadelijk voor hem is. Die gebruikt juist het een of ander middel om het gruis op te lossen of de steen te breken, of tenminste de aangroei van het kwaad tegen te gaan. Wat moeten wij dan doen? Vier dingen moeten we mijden en vier dingen moeten we doen. We moeten ons allereerst aan geen enkele zonde gewennen. Zondigen uit gewoonte maakt het hart hoe langer hoe harder. Wie zich aanwendt veel te drinken en gezelschap te bezoeken waar dat gedaan wordt, wordt daar zo in verhard dat hij gaat denken dat het allemaal goed is. Hij kan het niet meer laten, hij komt zo ver dat hij de drank niet kan missen en dat gezelschap ook niet. Wie eraan gewoon raakt te vloeken en lichtvaardig te zweren, wordt daarin zo versteend dat hij het doet voor hij het beseft. Van koning Mithridates, een koning uit de oudheid, wordt getuigd dat hij zich zo aanwende vergif te drinken, dat hij er helemaal geen nadeel meer van ondervond. Zijn natuur werd als het ware zelf vergif. Dat is ook het karakter van de zonde. Ze verdooft de ziel en maakt die langzamerhand steenhard. Hoe zou iemand goed kunnen doen als hem geleerd is kwaad te doen? We moeten vervolgens niet toegeven aan de beginselen van de zonde. Wie van zichzelf weet dat zijn lichaam gevoelig is voor het krijgen van een niersteen en andere steenachtige stoffen, die doet er verstandig aan dat hij let op zijn manier van leven. Hij zal zoveel mogelijk het aangroeien van die steen tegengaan. Hier wordt niet minder wijsheid vereist. Want als men begint gemakkelijk over de zonde te denken, daarmee te spelen, daaraan toe te geven, blijft het daar niet bij. De zonde wordt steeds brutaler en brutaler. De ene zonde volgt op de andere, de grote op de kleine, de openlijke op de verborgen zonde. Zoals de ene hamerslag op de andere volgt, zo wordt het hart meer en meer als een steen. De Heere Christus leert ons dat met die algemene stelregel die hij ons in Lucas 16 vers 10 voorhoudt. Wie in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. We moeten ten derde ook niet tegen het licht en de overtuiging van ons geweten ingaan. Als het hart zegt dat iets ongeoorloofd is en dat het zonde is, is de mens soms evenwel zo brutaal dat hij denkt, ik zal het toch doen. En hij doet het ook werkelijk. Als het hart klopt en aanpoort en roept, zo moet u doen, dat is Gods wil, antwoordt de mens soms toch daarop, ik wil het niet en ik zal het niet doen ook. Hij luistert nergens naar. Dan hoeft het niet lang te duren of de Heere neemt die algemene werkingen, overtuigingen en tegenwerking van de geest weg. Ja, hij neemt zelfs het natuurlijke licht weg en zo wordt het hart niet anders dan een steen, volgens dat rechtvaardige oordeel van God, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. Ten vierde moeten we evenmin de middelen der genade verwaarlozen. Als iemand zo dwaas is dat hij die heerlijke bediening van de genade verzuimt, veracht, versmaadt en ervan walgt, ja, er zelfs wel mee spot, dan brengt hij zich in het gevaar dat God hem helemaal zal verlaten en aan zichzelf overgeven. Dat zal geen ander gevolg hebben dan dat hij innerlijk verhardt en wordt als een steen. Het is precies hetzelfde als wat de Heere in Psalm 81 vers 12 en 13 getuigde. Maar mijn volk heeft mijn stem niet gehoord. En Israël heeft mij niet gewild. Daarom heb ik het overgegeven in het goeddunken van hun hart, dat ze wandelden in hun raadslagen. Hier gaat die bekende les op. Heden, indien u zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Wat wij nu wel moeten doen, bestaat in de volgende zaken. Wij moeten ons de majesteit van God voor ogen stellen. Het is absoluut zeker dat ons gebrek daar ligt dat wij geen goed begrip van de hoogheid van God hebben. Zie, God is groot en wij begrijpen het niet, lezen we in Job. Dat zorgt er onder andere voor dat de mens zo versteend verder leeft. Wie is de Heere, wiens stem ik zou gehoorzamen om Israël te laten trekken? Ik ken de Heere niet, zei de verstokte farao. Jesaja gaf de volgende reden op waarom de goddelozen zo versteend blijven. Heere, is uw hand verhoogd? Zij zien het niet. Maar wanneer wij werkelijk beseffen met wat een grote, machtige, wijze en rechtvaardige God wij te maken hebben, dan zou het stenen hart moeten breken. Toen Job Gods majesteit in het oog kreeg, werd zijn hart zo week en zacht als vlees. Met het gehoor van de oren heb ik u gehoord, maar nu ziet mijn oog u. Daarom verfoei ik mij en heb berouw in stof en as. We moeten ook Gods wet aan ons hart drukken. Die zuivere geestelijke eis van de wet, haar scherpe dreigementen moeten wij ons bijzonder goed inprenten. Al zou het zo zijn dat wij gedurende enige tijd het woord van de Heere zonder enige gevoelige vrucht horen en zonder vrucht lezen, toch moeten we ermee aanhouden, want het is het juiste middel om het stenen hart te vermurwen. Er zijn twee manieren om iemand van een niersteen te genezen. Men kan medicijnen innemen om de steen te vergruizen, maar dat gebeurt slechts zelden. Men kan ook operatief een opening maken en de patiënt op die manier van de steen verlossen. Die vermogens vinden we allebei in Gods wet. Die heeft een brekende en ook een insnijdende kracht. Is mijn woord niet al zo als een vuur, spreekt de Heere, en als een hamer die een steenrots te morzel slaat? En de apostel Paulus zegt, want het woord van God is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Toen de koning Josia het wetboek van de Heere had horen voorlezen, werd zijn hart week. Wij moeten ons hart eveneens week maken in het bloed van Christus. Van een echte diamant wordt verteld dat die smelt als men ze in vers bokkenbloed legt. Of dat werkelijk waar is, weet ik niet. Maar als wij onze versteende harten leggen in het lauwe bloed van de Heere Jezus, dat wil zeggen, als wij met ernst en in het geloof bedenken hoe lief de Heere Jezus ons heeft gehad, hoe hij gewillig geweest is voor ons de dood te sterven, zijn bloed te storten en zijn ziel in de angsten van de hel te laten zinken om ons te behouden. Hoe kan het dan anders of ons hart moet week worden, ja smelten? Toen de zoon van de onthoofde graaf van Egmond met de Spanjaarden samenspande en zich liet gebruiken om de stad Brussel met list in te nemen, en hij tot op de markt was doorgedrongen, riepen de burgers hem toe: het is vandaag op de dag af 10 jaar geleden dat uw vader door de Spanjaarden hier op de markt is onthoofd. Breek maar enkele stenen op en u zult het bloed van uw vader daar vinden. Dat raakte hem zo in zijn hart dat de tranen uit zijn ogen sprongen en hij met schaamte een vredesverdrag met hen sloot. Bedenk dan ook dat die zonde die uw hart nu zo verstijven tegen de Heere, dat diezelfde zonden uw oudste broeder Jezus om het leven hebben gebracht en hem zijn bloed hebben afgetapt. Geloof het en leg het door het geloof in uw hart. Het zal vast en zeker onder Gods zegen uw stenen hart tot vlees maken. Neem een voorbeeld aan de Joden. Toen Petrus hun voorhield hoe ze de onschuldige Jezus hadden gekruisigd en gedood, werden ze toen niet weken in het hart? Als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? De Heere voegt dat in Zacharia 12, vers 10 ook samen. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, en zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklacht over een enige zoon. En ze zullen over hem bitter kermen, zoals men bitter kermt over een eerstgeborene. We moeten tenslotte elkaar vermanen en opwekken. Paulus noemt dat op elkaar acht geven tot opscherping van de liefde en van de goede werken. Afhankelijk van de toestand van iemand moeten we hem met alle bescheidenheid over zijn zonde berispen, tegen zijn verderf waarschuwen en tot zijn plicht vermanen. Leer en vermaan elkaar. Wij moeten ons ook door een ander laten vermanen en het woord van vermaning op een goede manier aannemen. Verdraag het woord van de vermaning. Als we zowel het een als het ander in praktijk brengen, is dat een gezegend middel om het stenen hart weg te nemen en het tot vlees te maken. Met die bedoeling prijst de apostel Paulus het ons aan, vermaan elkaar alle dagen, zolang als het heden genoemd wordt, opdat niet iemand van u verhard wordt door de verleiding van de zonde. In en door deze wegen wil de Heere graag in ons werkzaam zijn om ons te doen werken en op die manier het stenen hart uit ons vlees weg te nemen en een vlezen hart te geven. Amen. Heere, dan past het ons om uw grote naam te danken, dat u ons die boodschap hebt laten horen, die ons wijst op de hardheid en de verlorenheid van ons bestaan, maar die ons ook laat zien hoe er door het werk van de Heer Jezus Christus genade is voor de grootste van de zondaren. Zoals Paulus het getuigde, dat is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. En als u dat werk werkt, dan zal men eraan toevoegen van welke ik de voornaamste ben. O Heere, geef dat de uitwerking van deze prediking voor een ieder van ons zou mogen zijn, klein en groot, wie we ook zijn. Verootmoedig ons voor u en doe ons uw heil kennen. Heere, dan mogen we u dank zeggen dat u ons zo hier bij elkaar liet zijn. U gaf nog een stem om te lezen en alles wat nodig is. U gaf gelegenheid om te luisteren. Geef dat het verder mocht komen dan het oor. Wilt u al het boze, het zondige, wat ons altijd aankleeft, genadig verzoenen in lezen en luisteren, ook in onze gebeden en in het zingen. Wees met ons als we van hier gaan. En breng ons vanavond opnieuw bijeen. Gedenk dan ook uw knecht, die vanmiddag elders het werk mocht doen, maar vanavond ook weer in ons midden mag zijn. Stel zijn arbeid ook tot een rijke zegen. En dat alles vragen we van u. Niet omdat we enig recht hebben dat we kunnen laten gelden, maar alleen in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 95, het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden, 95 vers 4. Eindigen met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.